Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu eerst gemeente uit Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Psalm 111, vers 3 en vers 5. Met de kerk van de Reformatie beleiden wij het geloof in de belofte van God en de prediking daarvan. Met zondag 31 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 84. Dat is alleen vraag en antwoord 84 van zondag 31. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Na het zingen van dit vers willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing is uit 2 Korinten 1. 2 Korinten 1 is de schriftlezing na de belijdenis uit zondag 31 van de catechismus, vraag en antwoord 84. En na het zingen van Psalm 119 vers 25.
Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Alzo als, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen allen ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Lezen nu 2 Korinthe 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, hetwelk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten, dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, we hadden al zelf en in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God, die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat u ons ook nog verlossen zal, alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult, gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben, en door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt, of neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja, en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en nee. Want de Zoon Gods, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons, maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover de schriftlezing.
Het gaat in deze vierde winteravondlezing over het geloof. Heel specifiek over het geloof en de belofte van het evangelie. En de kerntekst voor deze avond is het 20e vers van dit eerste hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs. Daar lezen we 2 Korinthe 1 vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Gode tot heerlijkheid door ons. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de ontvouwing van het belangrijke onderwerp wat vanavond te behandelen is. Willen wij samen bidden. Heere, zo midden in de week, in deze drukke decembermaand, geeft u ons de rust om samen te komen in uw huis. Een ongewoon tijdstip, anders dan de zondagse samenkomsten, en toch een samenkomst waarin uw woord centraal mag staan. En dan zijn wij vanavond toegekomen aan een onderwerp wat van de grootste betekenis is. De relatie die er is tussen het ware geloof en de belofte van het evangelie. We bidden u allereerst, Heere, of u ons licht wilt geven, zodat we de dingen die vanuit uw woord doorgegeven mogen worden aan de gemeente helder wilt laten zijn. We hebben ons voorbereid, dingen overdacht, dingen neergeschreven. Maar het is toch altijd weer de geest van u die de dingen die we moeten zeggen onszelf voor moet zeggen. Of ze nu van tevoren overdacht zijn, dat zeker ook. Of misschien juist al sprekend en al verkondigend nieuw en levend en krachtig worden. Wil u alles wat overdacht is en wat vanavond aan de orde mag komen zo helder voor onze aandacht brengen dat we geestelijk licht ontvangen, zowel over het geloof als over de belofte van het evangelie, als over de relatie die daar is tussen die twee. En laat het zo mogen zijn dat we ons in uw belovend spreken, drieënig God, mogen verblijden, maar ons ook mogen toetsen hoe het geloof functioneert. En laten we dan ook gewaarschuwd worden dat er vormen van geloof tussen aanhalingstekens zijn die wel veel over de belofte spreken en misschien makkelijk de belofte naar zich toe halen, maar niet de levende werkzaamheid met de belofte van het evangelie kennen. Geef ons daarom ook te luisteren. Laten alle dingen die ons hinderen kunnen worden weggenomen, zorgen die ons bezighouden en meekwamen de kerk binnen, dingen van het werk van vandaag of van andere bezigheden, laten ze in zoverre het zwijgen worden opgelegd dat we mogen luisteren, aandachtig. En wil u dan geven dat we niet alleen maar aandachtig mogen luisteren en de dingen die gezegd worden begrijpen en ermee instemmen, maar dat we ook de geestelijke diepte van deze dingen mogen verstaan. En dat ook in de verkondiging van deze stof geestelijke vragen aangestipt mogen worden en de weg gewezen mag worden hoe u geestelijke vragen behandelt, hoe u oplossingen aanreikt of de weg wijst. Heere, wil u zo in ons midden zijn. We dragen de hele gemeente aan u op. Wil u aan allen denken. De gemeente is verblijd dat nu de bevestiging en intrededienst van onze broeder De Bruin heel dichtbij gekomen is. Laat die dienst en zijn komst ook biddend verwacht mogen worden. En we smeken u, wil u geven, dat het gezegende diensten mogen zijn als hij zich aan de gemeente verbindt. Maar ook dat de periode die u hem en de gemeente geeft een gezegende tijd mag zijn, waarin vele zondaren tot bekering komen en degenen die u vrezen onderwezen worden, verder geleid worden in het geloof in de belofte. Ja, in het geloof in de beloofde, de Heere Jezus Christus. Zegen u de gemeente ook wanneer er moeite en zorgen zijn. Juist het einde van het jaar, zo vlak voor de kerstdagen en de jaarwisseling, kan er veel eenzaamheid zijn. En zo kan het ook gevoeld worden als we alleen zijn in onze bejaarde woning. Alleen zijn omdat we een pijnlijk verlies hebben geleden. Alleen zijn omdat we in de steek gelaten zijn. Alleen zijn, ja, op welke wijze dan ook. Maar laat het dan ons gebed mogen zijn. Zoals die oude psalm dat zingt en dus al zingend aan ons voorbidt. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, want dat is de weg. Zegen ons met uw gunst. Bewaar ons voor het kwade. Vergeef ons onze zonden. En bewaar ons voor alle zonden. We vragen het niet omdat wij iets verdienen. Maar alleen in en om de genade van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 25, de versen 6 en 7. Psalm 25, 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, 6 en 7. Allereerst nog een mededeling, gemeente. Ik zal aan het einde van deze winteravondlezing geen vragen beantwoorden. De stof is zoveel dat ik anders ruimschoots over mijn tijd heen zou gaan en dat wil ik ook niet. We moeten deze diensten door de week ook niet te lang maken. Ik beloof u dat ik proberen zal nog wat van de vragen te beantwoorden volgende keer. Dan is de stof wat minder omvangrijk. En verder, als het boekje verschijnt, zo de Heere wil, dan zal ik uw vragen daarin meenemen. En dan kunt u er misschien nog iets van in het boekje herkennen. Aan het einde van de winteravondlezing zingen we samen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Geliefde gemeente, betrouwbaarheid. Dat is een ontzaggelijk belangrijk woord, zowel in de breedte van de maatschappij als in de kerken. En we hebben het de laatste jaren gezien, in politiek opzicht, dat er juist op dit punt een hele crisis aan het ontstaan is, of liever verschillende crises zijn ontstaan. Het vertrouwen in de overheid, het vertrouwen in de rechterlijke macht, het vertrouwen in de belastingdienst is nog nooit zo zwak geweest als het in deze jaren is. Dat is ernstig, want je moet elkaar in de samenleving kunnen vertrouwen. Vertrouwen is het bindmiddel van de samenleving genoemd en zo is het ook. En de regering en alle overheden zouden zich eigenlijk alle moeite moeten geven om het geschonden vertrouwen te herstellen. Betrouwbaarheid. Vertrouwen, het is ook een gouden woord, als ik het zo noemen mag, in de kerken. Het is van belang dat wij onze geestelijke leidslieden kunnen vertrouwen. Dieper nog, dat wij onze zielen kunnen toevertrouwen aan dienaren van het woord en aan ambtsdragers die de Heere roept om leiding te geven aan de gemeente. Wat zou het erg zijn als wij degene die God over ons stelde als ambtsdragers niet meer kunnen vertrouwen? Dan zul je niet zo makkelijk je hart openleggen voor zo iemand. Dan zul je altijd met een beetje achterdocht naar zo iemand luisteren. Nou, dat laatste speelde in de gemeente van Korinthe. Paulus heeft verschillende brieven geschreven aan de gemeente van Korinthe. En er zijn ook verschillende brieven van de oudsten van de gemeente van Korinthe gezonden aan de apostel Paulus. Geleerden die dat hebben nagetrokken zeggen dat er op zijn minst sprake is van 7 brieven tussen Paulus en tussen die gemeente. Korinthe was dan ook een gemeente die een speciale plek had in het hart van de apostel Paulus. Hij had haar gesticht onder de zegen van God. Samen met Aquila en Priscilla, mensen van Joodse bloeden die uit Rome waren gevlucht. Hij had daar lang gewerkt, veel langer dan in andere gemeenten. En het wel en wee van die gemeente ging hem zeer ter harte. En ooit had hij een brief geschreven, die kennen wij uit de Bijbel als de eerste brief aan de Korintiërs, waarin de Korintiërs allerlei vragen aan hem gesteld hebben. Vragen over het huwelijk, vragen over de opstanding. U kunt het zo in 1 Korinthe terugvinden als u zorgvuldig leest. Maar nu was er weer een tijd verlopen. Er waren dwaalleraars in Korinthe gekomen. U moet weten, Korinthe is een havenstad. transitohaven, zo'n beetje als Rotterdam. Daar was van alles gaande. Allerlei kleuren en meningen heersten in Korinthe. En die dwaaleraars, behalve dat ze een dwaalleer verkondigden, hadden het gezag en de betrouwbaarheid van de apostel Paulus ter discussie gesteld. Zo dat hij de gemeente met tranen moest vermanen. De zogenaamde tranenbrief die hij aan Korinthe geschreven heeft. Waarover hij verderop in deze tweede brief aan de Korintiërs spreekt. Die tranenbrief is niet bewaard gebleven. Dat heeft de Heilige Geest niet goed gedacht. Maar dat hij er geweest is, is helder. En nu komen opnieuw berichten uit Korinthe. Dat Paulus in zijn apostolische ambt beschuldigd wordt van oneerlijkheid en onbetrouwbaarheid. En dan begint hij zijn brief vrij rustig. Later wordt de brief veel feller. Hij zegt, ja, ik weet wel dat jullie mij betichten van onbetrouwbaarheid. Want jullie is ter oren gekomen dat ik van plan was om naar jullie toe te komen. En dan naar Macedonië te reizen en dan weer terug naar Korinthe. Op het programma, het reisprogramma van Paulus, stonden dus verschillende reizen richting Korinthe. Maar het was al maar uitgesteld. En dat was aangegrepen door kwaadwillige figuren. Paulus, je kan hem niet eens vertrouwen in zijn eigen belofte. Zijn belofte dat hij hierheen zou komen. Kun je hem dan wel vertrouwen in zijn prediking? In de leer van genade die hij zo sterk verdedigt. En dan gaat Paulus heel kort in dit eerste hoofdstuk op die beschuldiging in. Hij weerlegt die beschuldiging niet tot in detail. Hij noemt dan een paar dingen. Hij zegt, is het ook dat ik door de Heere werd tegengehouden met ander werk, dat ik toen oneerlijkheid gebruikt heb? Ja en nee. Maar uiteindelijk beroept hij zich op één ding. Hij zegt, ik sta in dienst van hem. Die volstrekt betrouwbaar is. Want zoveel beloften er zijn. Die zijn in hem ja. En zijn in hem amen Gode tot heerlijkheid door ons. Dat is toch geen antwoord op de vragen van die mensen, zou je zeggen. Ja, toch wel. En dat hebben ze waarschijnlijk ook heel goed begrepen. Paulus zegt, wat ik ook doe en wat ik mij ook voorneem en welke plannen ik ook verander, ik sta in dienst van de volstrekt betrouwbare. Van de volstrekt waarachtige. En ik zoek in mijn leven transparant te zijn. Ook in mijn reisbeslissingen. Tot op mijn zender. Wil je mij beschuldigen? Zou Luther zeggen. Dan ben je op de verkeerde plek. Dan moet je bij mijn zender wezen. Dat is de strekking van deze eerste verse uit de tweede brief aan de Korintiërs. Maar daarmee heeft Paulus wel een buitengewoon belangrijke zin geschreven. Een zin die het waard is in het geheel van dit gedeelte met gouden letters geschreven te worden. We gaan die zin eerst maar een beetje spellen, om hem zo duidelijk te maken. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja. En dan komt het tweede deel van de zin, en zijn in hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Dat is een heel letterlijke vertaling, een prima vertaling ook. Maar als je de tweede helft van die zin een klein beetje anders schikt, de volgorde wat verandert, wordt het nog duidelijker wat Paulus bedoelt. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem. Ja, Gods beloften zijn volstrekt betrouwbaar. Dat zegt dat eerste stukje. En het tweede zegt eigenlijk dit. Ze zijn door ons amen in hem tot heerlijkheid van God. Dat staat er. Absoluut betrouwbaar zijn de beloften van God. Gods ja is ja en wordt nooit nee. Maar die beloften, die krijgen ook weerklank in de harten van al Gods kinderen. En in hun amen op die belofte, door de genade van de Heere Jezus Christus, is dat alles tot heerlijkheid van God. Probeer dat te onthouden. Het gaat hier om Gods ja en het amen van de levende kerk door de genade van Christus op die belofte. En dan wordt het een keten van waarheid. Allereerst Gods waarheid. Dat staat voorop en dat is beslissend. Maar het wordt ook waar, zegt de gelovige, in mijn amen. Geestelijke, hartelijke, liefdevolle, gelovige instemming met die belofte. Gij houdt getrouw uw woord. Dat is ook waar in de beleving. Wat betekent dat? En dan kom ik tot mijn eerste punt wat ik zou willen noemen. Het zijn er een stuk of 5, misschien 6, dat hangt een beetje af van de tijd. Allereerst is het belangrijk om te zien dat het geloof met de belofte werkzaam is. Werkzaam, dat is misschien een wat ouder woord. Je vindt het vaak in oudere preken. En ik lees het best graag. Ik heb niet zoveel problemen met wat oudere woorden. Maar misschien sommige jongeren wel. Werkzaam met de belofte, actief met de belofte, maar dat is me te menselijk. Geestelijk bezig zijn met de belofte. Het geloof, zegt Luther ergens, is een rusteloos ding. Ja, het geloof kan wel rust vinden, maar in zichzelf is het geloof actief, rusteloos. Dat is het verschil, wezenlijk verschil, tussen wedergeboorte en geloof. Wedergeboorte, dat is het begin van het nieuwe leven. Als God ons uit vrije genade een nieuw hart geeft. En die wedergeboorte, dat begin van het nieuwe leven, dat is volstrekt een werk van God. Daar komt niks van ons bij. God werkt, het zeggen de Dordtse leerregels in hoofdstuk 3 en 4, zonder ons, in ons. Zonder ons, in ons. Een werk van God aan onze ziel. De vernieuwing van het hart. Om nog een klein regeltje uit de Dordtse leerregels te citeren. Dan opent God het hart dat gesloten is. Hij vermurwt het hart wat hard is. Hij besnijdt het hart wat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden in, zodat de wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wil, nu metterdaad wil. En die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Radicale verandering. God werkt die zonder ons, in ons. Dat is bij het geloof anders. In die zin, dat bij het geloof wordt de wedergeboren mens zelf betrokken. U leest in de Bijbel ook voortdurend, ik geloof, hij gelooft, wij geloven. Daar zijn we zelf door de genade van God helemaal bij betrokken. Met alle eerbied gezegd, gemeente. Je kan niet zeggen dat de Heilige Geest voor ons gelooft. Dat staat nergens in de Bijbel. Nee, het persoonlijke geloof is een zaak van de gelovige zelf. Ja, in zijn hart gewerkt en gevoed en onderhouden door de Heilige Geest, zeker. Het geloof is een gave van God. Maar tegelijkertijd, we zeggen het toch met de 12 artikelen iedere zondagavond, ik geloof. Of met onze belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis bedoel ik dan, wij geloven en belijden. Dat betekent dat het geloof ook er heel wisselend kan uitzien. Het geloof kan krachtig zijn. Groot is uw geloof, lezen we herhaaldelijk in de evangelie. Als mensen zichzelf klein achten, nietig achten in de ogen van de zaligmaker. En hem hoog achten. Groot is uw geloof. Maar je leest ook van zwak geloof. Je leest van klein geloof. Je leest van verachtering in de genade in de brief aan de Hebreeën. Dat wil zeggen dat die gelovigen uit de gemeente van de Hebreeën helemaal verslapt waren in de beoefening van het geloof. Maar hoe het geloof ook getypeerd wordt in de Bijbel, en dat zijn vele typeringen. Het is het geloof van een kind van God. Een geloof van de gemeente die zalig wordt. En waar geloven ze nu in? Ja, dat kun je vanuit de Bijbel op verschillende manieren verwoorden. Je kan zeggen, de gelovigen geloven de Bijbel. Dat is ook waar. En we hebben die definitie van de Westminster Confessie al een aantal keren aangestipt. Ze geloven de bedreigingen. Daardoor zijn ze verschrikt. Ze geloven de geboden. Die willen ze van harte gehoorzamen. Maar ze geloven vooral de belofte van het evangelie. En Christus die zich in de belofte van het evangelie openbaart. Wat is de belofte? Ik ben daar vanavond kort over. Niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat een heel uitleg van de belofte veel tijd zou vragen. In het boekje zal ik daar meer over schrijven. Heel eenvoudig, wat is de belofte? Als je de Griekse woorden kent, en u neemt het me niet kwalijk als ik nu maar twee Griekse woorden noem, dan heb je het woord evangelie. Dat is bijna letterlijk uit het Grieks in onze taal terechtgekomen. Euangelion, evangelie. En een belofte heet in het Nieuwe Testament epangelion. Dat betekent eigenlijk het evangelie in zijn toezegging. Het evangelie dat in de belofte uitkomt. Dus in de grondtalen is het woord evangelie en het woord belofte nauw met elkaar verbonden. Evangelie als toezegging. En de oudere schrijvers, vooral de Puritijnen, hebben bij die toezegging van het evangelie onderscheid gemaakt tussen de absolute en de voorwaardelijke beloften. Dat is een onderscheid waar je heel veel strijd over kunt vinden in de geschiedenis. Die laten we helemaal rusten. Maar het is wel een bruikbaar onderscheid. Wat is een absolute belofte? Een volstrekte belofte. Dat is bijvoorbeeld Ezechiël 36. Ik heb er al op gezinspeeld. Waar God belooft, ik zal u een nieuw hart schenken. En een nieuwe geest in het midden van u. Dat is Gods soevereine belofte waarin hij zonder ons die belofte gaat verwerkelijken in ons hart. Onwederstandelijk, zonder dat wij daar iets aan kunnen veranderen of tegen kunnen inbrengen, God vervult die belofte heel persoonlijk. Absolute belofte. Maar nu een voorwaardelijke belofte. Dat is een belofte waar een voorwaarde aan zit. Om maar een hele bekende belofte te nemen uit het evangelie, dan kun je lezen in Matteüs 11, u kent de tekst denk ik allemaal, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Dat laatste is de belofte. God belooft dat hij rust zal geven. Maar er staat wel wat voor. Kom tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. Dat is de voorwaarde waarop die belofte, ik zal u rust geven, vervuld zal worden. En dan moet u goed luisteren. Wat is die voorwaarde dan? Is dat een voorwaarde die wij uit eigen kracht en door eigen mogelijkheden kunnen bewerken? Wel, nee. Dat wordt wel eens gedacht. Maar die voorwaarde in die voorwaardelijke belofte is niet iets wat wij zelf in de handen hebben. Dat moet ons ootmoedig maken. Heere, u vraagt dat ik tot u kom. In mijn nood, belast, beladen. Maar ik zie mijn nood zo weinig of helemaal niet. En ik weet niet wat dat komen is. Ik weet niet hoe ik tot u de toevlucht moet nemen. En dan komen we terecht bij die bekende woorden van Augustinus, die Luther zo graag aanhaalt. Heere, u eist dat ik kom, maar ik weet niet hoe. Geef wat u eist en eis dan maar terug wat u zelf gegeven hebt. Die voorwaarden die je regelmatig in de Bijbel leest zijn dus, ik zeg het nog maar een keer omdat het zo belangrijk is, nooit voorwaarden die wij kunnen volbrengen of waaraan wij kunnen beantwoorden. Het zijn voorwaarden, eisen, vermaningen van God, waarmee hij ons wil ontdekken aan onze wezenlijke nood. Dat wij uit onszelf als gevallen Adams kinderen geen oog hebben voor de belofte, niet weten hoe we de toevlucht moeten nemen tot die belofte, opdat we zouden smeken om genade. Heere, geef wat u eist en vervul zo uw belofte in mijn hart. En zo komen we bij het volgende punt. En dat is dat zo in de Bijbel en ook door de goede pastorale oude schrijvers allerlei raadgevingen gegeven worden hoe een zondaar, schuldige, machteloze, de toevlucht moet nemen tot de belofte. Dat is nooit in een gearriveerde zin. Zoals het wel in Nederland geweest is en nog is, dat mensen heel veel praten over de belofte. Ja, er zijn toch beloften in het evangelie en die moet je aangrijpen en dan ben je zalig. Dat klinkt als een waarheid en dat is het ook. Maar zo koel en kil, Zo storeloos gaat het er niet toe in het Koninkrijk van God. Er zijn allerlei stremmingen en remmingen. Allerlei hindernissen. En de grootste hindernis is mijn zondige, ongelovige hart. En dan is juist het gebed noodzakelijk of de Heere die hindernissen uit genade wil wegnemen. En dan mag een zondaar, als het woord opengaat en de kracht van de belofte, de aantrekkingskracht van de belofte gaat schitteren, al is het ook bevend, al is het ook schuchter, de toevlucht nemen tot de belofte van de Heere. En ik kan het niet laten om in dit verband een heel klein stukje voor te lezen uit het boek van John Bunyan. Come and welcome to Jesus Christ. Zo'n 30 jaar geleden heb ik dat vertaald en is het gepubliceerd onder de titel Komen tot Jezus Christus. Dan vat Bunyan zijn prediking in dat boek, want het is oorspronkelijk een preek geweest. Zo samen, die tot mij komt, staat er in Johannes 6 vers 37, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Letterlijk de Griekse tekst. Het is onmogelijk, eeuwig onmogelijk, dat ik die ooit zal uitwerpen. En dan vat hij het zo samen, het is bijna een gedicht. Maar, zegt de zondaar, ik ben een groot zondaar. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een oude zondaar, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar met een hard hart, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik ben een zondaar die afvallig werd, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb Satan heel mijn leven gediend, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Ik heb gezondigd tegen het licht, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Ik heb gezondigd tegen de genade, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik bezit niets goeds om mee te brengen, zegt u. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Wat een gedachte niet. Dingen om te overwegen. Als we zien hoe de Heere belooft dat hij zondaren uit vrije genade wil opzoeken en wil zalig maken. Verloren als ze zijn. Dat er ruimte voor hen ligt in het belovend spreken van de Heere. Het evangelie als belofte komt allen tot mij. Ik zal u geenszins uitwerpen. Ja, maar hoe is het geloof dan werkzaam met de beloften van het evangelie? Ik citeer maar weer een zin van een Puritein die mij zeer dierbaar is. Dat is Thomas Brooks, zijn boek over de zekerheid van het geloof. De hemel op aarde is vorig jaar uitgekomen. Het geloof zoekt, zegt Brooks, naar kennis van God in de belofte. Maar dan een kennis die het leven verandert en die bevindelijk van aard is. Het geloof zoekt naar kennis van God in de belofte. En daar zou je een hele reeks van schrijvers aan kunnen halen, maar dat doen we vanavond natuurlijk maar niet. Die onderstrepen, ja, de beloften van God in de Bijbel zijn het waard om overdacht te worden. Biddend overdacht te worden. Als daar staat, dat u het verlorene zoekt. Als daar staat dat vermoeiden en beladenen bij u rust zullen vinden, overdenk dat. En bid de Heere om licht, geestelijk licht over die belofte. Doet u dat wel eens? Zegt u het wel eens? Heere, die beloften staan in de Bijbel. Kostbare beloften, edelstenen, parelsnoer is het wel genoemd. Maar ik heb er geen zicht op. Open mijn ogen, opdat ik zien mag de wonderen van uw wet, van uw woord, van uw belofte. De Puritijnen pleiten er zelfs voor dat je bij je regelmatige bijbellezing voor jezelf in een schriftje of zo beloften zou opschrijven. En ze nog weer eens een keer herlezen en herkauwen. Want dat is het middel bij uitstek wat de Heere kan gebruiken. Hij bindt zich aan het onderzoek van zijn woord. Aan het opschrijven van die belofte. Aan het overdenken van die belofte. En dan gaat het niet om een puur verstandelijk kennen van die belofte. Dat bedoelt Broeks natuurlijk ook, hè? Kennen, dat je weet wat die belofte betekent. Dat je eens een keer nagaat in een kanttekening of in een goede Bijbelverklaring wat die woorden nu eigenlijk precies betekenen. Maar het gaat om het overdenken van de belofte die het leven verandert en bevindelijk van aard is. Dus niet een koel redeneren over daar staat het. En daar heb ik genoeg aan, zoals in brede sectoren van de gereformeerde gezindten in de vorige eeuw, gereformeerde kerken in Nederland, vrijgemaakte kerken, heel makkelijk over het kennen van de belofte gesproken werd, alsof daarmee alles klaar is. Nee, ze moeten je leven gaan veranderen. Hartvernieuwende belofte. Hartvernieuwende genade. Dat moet ook je verlangen zijn. Het onderwijs uit de belofte, het geestelijk onderwijs uit de belofte is altijd hartvernieuwend. Soms zelfs verrassend. En het is bevindelijk van aard. En wat is bevindelijk van aard? Ik heb het wel meer in dit kerkgebouw gezegd. De beste omschrijving van het woord bevinding is die van Calvijn in Institutie 1:10. Geestelijke ervaring, zo noemt Calvijn wat wij bevinding noemen. Geestelijke ervaring is dat ik ga ervaren, bevinden dat God, de drie-enige God, precies zo is zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dan zeg je als trouwe kerkganger, ja, ik lees die belofte. Ik lees dat God belooft dat wie tot hem komt, dat hij die geenszins zal uitwerpen. Maar ik heb het door genade, bij ondervinding, bij bevinding ook zo mogen beleven. Bevinding is eigenlijk dat ik in mijn eigen leven ga herkennen wie God is, wat hij doet en hoe hij een zondaar zalig maakt. Dus het overdenken van de belofte met het oog op bevindelijke kennis. Dat betekent dat het volgende belangrijke aspect van de werkzaamheden van het geloof is dat een van de kenmerken van het levende geloof is dat de gelovige, dat de zoekende zondaar die oprecht om God verlegen is, gaat bidden om de toepassing van de belofte aan je hart. Wij noemen dat wel het pleiten op de belofte. U vindt dat ook in oudere geschriften regelmatig. Pleiten op de belofte. Pleiten op wat die beloften zeggen. Wat is pleiten? Dat is niet zomaar iets gemeend. Pleiten is iets wat je doet in het diepe besef van dat er beschuldigers zijn. Pleiten is een woord uit de rechtszaal. In ons rechtssysteem is het zo dat je een rechter hebt en dat je een aanklager hebt. En een beschuldigde die wordt verdedigd, zijn zaak wordt verdedigd door een advocaat. En die advocaat die pleit voor die misdadiger of voor die beschuldigde. Wat betekent dat nou in hele grote lijnen? Die advocaat probeert alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat die beschuldigde onschuldig verklaard wordt, zodat hij vrij uitgaat. En als hij dat niet voor elkaar kan krijgen, dan probeert hij allerlei verzachtende omstandigheden aan te voeren, zodat de straf zo min mogelijk zwaar is. Maar het hele bedrijf in de rechtszaal is: probeer de beschuldiging te ontzenuwen, te verzachten. Dat gebeurt in het rechtsgeding tussen God en de zondaar niet. Als een zondaar zijn schuld leert zien voor God en als een schuldige leert pleiten om genade, zoals de tollenaar in de gelijkenis: o God, wees mij de zondaar genadig. Dan voert hij geen verzachtende omstandigheden aan. Dan kan David niet zeggen als hij zijn schuld beleidt na de geschiedenis met Bathseba en Uria: ja, maar dan had Bathseba maar niet op het dak zich moeten wassen. Ze heeft me verleid. Dat leest u nergens in Psalm 51. In de rechtszaal van God, als wij schuldenaar worden voor de Heere, zijn er geen verzachtende omstandigheden. En een echte schuldbelijdenis vanuit een verbroken hart is altijd: Heere, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbelwaardig. Geen excuses. Maar juist dan blijft er maar één ding over. Gena, o God, gena. Dan pleit je niet meer op iets van jezelf of in jezelf. Dan pleit je op iets wat bij God te vinden is. Wat de Heere Jezus verworven heeft door zijn kruisdood. Dan pleit je op het belovend spreken van God: Heere, mijn enige hoop is dat u beloofd hebt. Dat wie tot u komt met een verbroken hart en met een verslagen geest, dat u die nooit zult uitwerpen. Wees mij genadig, o God. Kijk, ook dat is een belangrijke trek van het werkzaam zijn met de belofte, pleiten. En dan nog iets. Het geloof omhelst, als de belofte opengaat, de schatkamer van Gods belofte. Het geloof omhelst de belofte. U kent die uitdrukking wellicht uit de bekende schriftgedeelte van Hebreeën 11. U weet wel dat gedeelte waarin allerlei oudtestamentische vromen genoemd worden en waarin de apostel dan zegt dat Abel door het geloof een betere offerande offerde. Dat Noach door het geloof de ark bouwde. Dat Abraham door het geloof een vreemdeling was in een vreemd land. Dat Sarah door het geloof, ondanks haar ouderdom, een kind ter wereld bracht. En dan staat daar zo: wat verscholen deze zin tussen? Deze alle, die oudtestamentische vromen, Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ja, dat is wat als je dat kan zeggen. Als dat bij een begrafenis gezegd kan worden. Deze is in het geloof gestorven. Ja, dat waren ze allemaal. Maar wat volgt? En hebben de belofte niet verkregen. Maar hebben ze van verre gezien. En geloofd. En omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op aarde. Ze hebben de belofte niet verkregen. Daarmee bedoelt de apostel natuurlijk dit. Dat ze leefden nog in de oudtestamentische bedeling. Ze hebben nog niet gezien dat al die beloften van God vervuld zouden worden. In de komst van de Heer Jezus. In zijn nederige geboorte die we binnen enkele weken hopen te gedenken. Dat hebben ze niet gezien. Maar wat hebben ze wel? En daarin zijn ze voor ons tot een levend geestelijk voorbeeld. Ze hebben ze van verre gezien. Ja, dat geldt van de oudtestamentische vromen, van verre. Als je aan Jacob gevraagd hebt, Jacob, wat heb je nou van gezien? Zegt hij, ik heb er maar weinig van gezien, zo van verre. Er is in het ware geloof, ook in de nieuwtestamentische kerk, iets van het van verre zien. Want wij wandelen nog niet door echt aanschouwen, zegt Paulus. Je ziet het vaak door de nevels heen, door de mist die zo makkelijk optrekt rondom ons heen en ook in ons eigen hart. Van verre gezien en geloofd en omhelst. Prachtige uitdrukking. In de oorspronkelijke tekst kun je het zo ook vertalen. Ze hebben het welkom geheten. Van harte welkom. Die belofte van redding in de komende zaligmaker. En de kerk van het Nieuwe Testament mag zeggen, als dat leeft in je hart. Van harte welkom, Heere. Ik heb op u gewacht. Wij hebben hem verwacht, zegt Jesaja in hoofdstuk 25. En hij zal ons zalig maken. Wij hebben hem verwacht. En wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Welkom. We hebben u verwacht. Biddend verwacht. Ja, verwelkomen. Maar het woord heeft ook nog een inniger betekenis. Omhelzen. En zelfs kussen. Er is in het ware geloof. Hoe schuchter het ook is wanneer u naar binnen kijkt. Iets van het willen omhelzen. Aan uw hart willen drukken. En nooit meer willen laten gaan. Hoe dat komt? Wel, Paulus lost dat geheim op als hij zegt dat het gaat om het geloof. Waardoor de liefde werkt. Het echte geloof is niet alleen maar kennis en verlichte ogen van het verstand. Het is ook een hartelijke liefdesgloed die het hart als het ware in brand zet. En doet verlangen naar het heil zoals dat in de belofte geopenbaard is. En zoals dat in Christus gestalte heeft gekregen. Omhelzen en niet meer loslaten. Kussen, de kus van de liefde. En dan mag u denken aan bepaalde teksten uit het Hooglied. Wat ook een geestelijke betekenis heeft. Dat de bruid de bruidegom wil kussen. En door de bruidegom gekust wil worden. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. Daar heb je de geloofsomhelzing. En dan naderen we het einde van deze winteravondlezing al. Want waar richt het geloof zich dan in het bijzonder op als het gaat om de belofte van God? Ik keer terug naar de tekst die de kerntekst van deze winteravondlezing is. De tekst zegt: al Gods beloften zijn ja. En door hem ons amen. Gode tot heerlijkheid. Ja, wat betekent dat laatste dan? In hem. Dat betekent, ik heb dat aangestipt, dat het ware geloof geschenk is van de Heere. Dat het behoort bij de weldaden die de Heere Jezus Christus op grond van zijn kruisverdiensten aan zijn kerk schenkt. Maar het betekent ook dat het geloof in de belofte niet op allerlei beloften blijft staren. Een van de gebroeders Erskine, Erskine zegt u misschien, heeft in een preek gezegd: in de beloften openbaart God zijn eindeloze barmhartigheid. Maar hij heeft zijn beloften meervoud over verschillende zaaibedden verspreid. Ja, je hebt verschillende soorten beloften. Je hebt beloften met verschillende inhoud. Maar het ware geloof blijft niet bij verschillende beloften staan. Al kan een bepaalde belofte voor u of voor jou persoonlijk wel heel bijzondere betekenis hebben. Maar het gaat in de belofte om de beloofde. Om de Heere Jezus Christus. Het gaat erom dat de beloften transparant worden, doorzichtig worden. Tot op de beloofde, de Heere Jezus Christus. En daarom is het een zegen als u door het geloof kracht geput hebt uit de belofte van God. Maar ik moet u als dienaar van Christus toch aansporen om meer en meer in de belofte de Christus der belofte te gaan ontdekken. In hem. Gods ja is in hem vast en zeker. Al Gods beloften zijn in hem heerlijk vervuld. Hij heeft geen van zijn woorden ter aarde laten vallen. Dat is het wonder van het kerstevangelie. Als die herders in die kribben blikken, in die voedseltrog, in die armelijke stal in Bethlehem, dan zien ze: God heeft woord gehouden. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is ook de inhoud van het gelovig zien op andere aspecten van de vernedering van de Heere Jezus. Zijn lijden, zijn sterven, zijn nederdaling ter hel. God heeft gezegd dat hij zo zou komen, zo zou lijden. Jesaja 53 tekent het ons voor, de man van smart. God vervult zijn woord. En wat is dan een van de dingen die een gelovig mensenkind in de belofte gaat ontdekken aangaande de Heere Jezus Christus? Ik kan het niet anders en niet beter zeggen dan met de schrift zelf. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Bethlehem. Gethsemane. Golgotha. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn Rijkdom? Nee. Opdat hij u door zijn armoede zalig zou maken. Een vernederd hart en een vernederde Christus, die horen van Gods wegen bij elkaar. En daarom is het zo goed dat wij naar oude traditie in het kerkelijk jaar zo uitvoerig stilstaan bij de vernedering van de Heere Jezus. Veel uitvoeriger dan bij zijn verhoging. Niet dat die verhoging niet belangrijk is, die kunnen we niet missen. En daar kan ook bijzonder geesteslicht over vallen, over het koningschap van de Heere Jezus Christus, over zijn voorbeden in de hemel. Maar een arme zondaar, die zicht krijgt door genade op de belofte van God, gaat zich in eerste instantie vooral verwonderen om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Zouden we daar met het oog op de kerstdagen in deze laatste adventsweek niet op pleiten? Heer, ik heb het weer gehoord zoals ik het in de Jeruzalemkerk zo vaak gehoord heb. Dat u arm geworden bent om armen met uw armoede rijk te maken. En dan ga je zoveel heerlijkheid zien in de woorden van God en de belofte van God over de vernedering van de Heere Jezus Christus. Dan kan je hart wel eens bezwijken. Wegsmelten. Want dan staat er boven die hele weg van vernedering van de Heere Jezus Christus deze kostbare belofte van God uitgespeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In de belofte, in de vervulde belofte, opdat een iegelijk die in hem gelooft, die zich nu door geloof aan een vernederde Christus mag vastklampen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet de eeuwige ondergang tegemoet gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ik weet het, gemeente, ik heb vanavond maar iets gezegd over dit veelomvattende onderwerp. En ik heb bewust heel veel teksten ook weggelaten om het niet te moeilijk te maken. Maar dat ene is toch het belangrijkste niet. Dat ik als een arme zondaar, die aan de voorwaarden van de voorwaardelijke belofte uit eigen kracht nooit kan voldoen, tot hem ga en zeg: Heere, vervul u ze. Al die voorwaarden. Neem al die hindernissen weg. Dan blijft er niks van ons over. Dan roemen we in vrije gunst alleen. Ik begon deze lezing met betrouwbaarheid. Ja, dat is in de menselijke samenleving van belang. Je moet mensen kunnen vertrouwen. Als je lening afsluit of als je afspraken maakt. En in de kerk geldt dat nog extra. Maar dat valt ver in de schaduw. Bij de levensvraag, zeker in onze dagen, is God betrouwbaar. Hebt u de Heere ooit op één onwaarheid, op één leugen kunnen betrappen? De duivel is vanaf het paradijs bezig om zulke beelden van God te schetsen. Is het ook dat God gezegd heeft? En helaas gebeurt het maar al te veel in onze dagen dat dikke vraagtekens gezet worden achter bepaalde gedeelten van de Bijbel. En bepaalde woorden van God. Maar de kerk zegt, God is eeuwig betrouwbaar. En de hele wereld onbetrouwbaar. En mijn hart ook nog. En daarom, vlucht tot Hem. Die in alles gebleken is de getrouwe God en zaligmaker te zijn. Die niet liegen kan. Die zichzelf niet verloochenen kan. Die altijd is God van genade, barmhartigheid. En dat heeft uitgesproken in zijn belofte. En het nu zegt, als hij in zijn belofte zijn genade laat aanprijzen en aanbieden. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, niets hebt om te betalen, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. En als u zegt, ja maar ik twijfel of ik de echte dorst heb, ga dan maar naar de Heere. Met die vraag. En zeg, Heere, zo is het in mijn hart. Als mijn dorst niet de ware dorst is, maak u het dan zo. Want de God die niet liegen kan, wiens woord in Christus ja geworden is, gebleken is, en in het amen van zijn kerk bevestigd wordt. Die God zegt het. Ik zoek het verlorene. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u een belovend God bent. En dat u in uw belofte het toegezegde evangelie, het evangelie van de belofte, laat verkondigen. O geef dat we met al onze onmogelijkheden en met al onze zonden en met ons ongeloof of klein geloof tot u mogen vluchten en alles van u mogen verwachten. En dan schenkt u het geloof om de belofte van verre te zien, om de belofte te geloven, om de belofte te omhelzen en aan het hart te drukken. En zo ook kennis op te doen, geestelijke kennis, van die gezegende beloofde, de Heere Jezus Christus. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondigde wat ons aankleefde. Ga nu met ons. Breng ons zondag weer in de kerk en wil u zegen verbinden aan de woorden die gesproken worden. We vragen het in dankzegging om Jezus wil. Amen. Psalm 93, het laatste vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.